Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Ik doe dit samen met mijn goede vriend en podcastpartner Michel, Don Michailoliakos. Michel, het is eigenlijk niet zo lang geleden sinds onze laatste podcast. We hadden het over Syrië samen met Damon Goris. Maar wat is er veel gebeurd in de tussentijd? Zodanig zelfs dat we het eigenlijk weer over Syrië gaan hebben.
Ja, er is echt enorm veel gebeurd. En we hadden het in de voorbereiding al even over het waar was je moment. Er is echt een enorme ontwikkeling in Syrië geweest. En het ging net als met de Taliban oprukking in Afghanistan veel sneller dan velen dachten. Dus eigenlijk binnen een week, twee weken tijd heeft HTS onder leiding van al-Zolani heel Syrië ingenomen. En dat betekent eigenlijk dat de wereldwijde geopolitiek samenkomt in één klein landje aan de Middellandse Zee.
Precies, ik moest daar ook aan denken aan de val van Kabul, toen de Taliban binnen een week het overnam, terwijl de experts, tussen aanhalingstekens, of niet tussen aanhalingstekens, waren ook experts, zeiden van ja, het duurt toch wel 3 weken. Ik had dat zelf ook iets in gedachten. Van ja, het zal misschien 3 weken tot een maand duren, maar een weekend, dat ging wel echt heel snel.
Heel snel.
Klopt. Ja, dus je ziet verschillende spelers hierin samenkomen. Iran, Turkije, ook andere landen, Rusland.
Rusland natuurlijk.
Rusland natuurlijk gaan we het ook zo over hebben. Als we dan kijken naar de burgeroorlog in Syrië. Het is een oorlog dat eigenlijk al in 2011 begon, tijdens de start van de Arabische Lente. Dat zag je in meerdere Arabische landen. Die uprisings, de opstanden van het volk. En in Syrië was dat ook. In het begin was het hoop dat Syrië, of dat Assad, de president Assad, zou verdwijnen. Al werd het een lange burgeroorlog. Nou, we zagen het in de laatste maanden, of laatste maand eigenlijk, het weer doen heropleven. En er was een angst dat het ook weer heel lang zal duren. Alleen we zien dat dit eigenlijk in een mum van tijd dat het regime is gevallen. Even heel kort, wat is het grote verschil tussen soort van de opstand nu en de opstand van 2011?
Op dit moment is Assad heel erg verzwakt. In 2011 was hij eigenlijk ook al verzwakt, maar speelde Rusland de reddende engel. En Rusland kan op dit moment niet de reddende engel spelen, omdat het enorm verzwakt is door Oekraïne. Mm-hmm. En de afgelopen jaren heb je dan ook gezien dat sinds de Oekraïne-oorlog Iran eigenlijk de rol van Rusland heeft overgenomen. Maar dat ook Iran, en dan met name Hezbollah, een van de belangrijkste proxies van Iran in Libanon, heel erg verzwakt zijn door Israël. Dus door de verzwakking van Oekraïne naar Rusland toe en van Israël naar Hezbollah en Iran toe, is het regime van Assad steeds meer onder druk komen te staan. En dat is dus echt anders dan tussen 2011 en 2015, toen hij de macht weer helemaal wist te consolideren.
Klopt, dus eigenlijk ook vanuit Iraans en vanuit Assads opzicht is vergeleken met toen ook zijn eigen strategische diepte flink verminderd. En je ziet wat het kan doen. Het kan je eigen regime binnen enkele dagen doen vallen.
Ik weet niet of het zijn strategische diepte was. Het was vooral zijn belangrijkste pilaren van zijn macht zijn weggevallen. En dat was dus nooit op eigen kracht gebaseerd. Mm-hmm. En ook niet op legitimiteit onder het volk. Maar puur en alleen door buitenlandse inmenging van Iran, Hezbollah en Rusland. En de steun van die partijen is heel erg sterk verminderd.
Dankjewel. Als we kijken naar een ander belangrijk speler in het Midden-Oosten, dan is dat natuurlijk Turkije. En je ziet dat Turkije een land is dat zich enerzijds Europees voorstelt en echt ook bij de Europese Unie wilt horen, als twijfel ik dat nu. Maar aan de andere kant ook zichzelf het voorstellen als een belangrijk Midden-Oosterse speler. Een belangrijk, misschien zelfs islamitische speler voor de gehele islamitische wereld. Syrië ligt aan de Turkse grens, het zijn buurlanden van elkaar. Wat deed de burgeroorlog in Syrië eigenlijk met de geopolitieke situatie van Turkije? Kan je daar even wat over uitweiden?
Zeker, ja. Turkije heeft eigenlijk vanaf 2010-11 geprobeerd om Assad te ontzetten en te vervangen met een islamistisch, Turkije-vriendelijk regime. Dat was het strategische doel van Turkije. En eigenlijk is dat hopeloos gefaald. Want die burgeroorlog, dat weten we natuurlijk allemaal, heeft niet alleen miljoenen vluchtelingen opgeleverd, die met name ook in Turkije terecht zijn gekomen. En dat heeft uiteindelijk heel veel politieke controversie opgeleverd en heel veel politieke fragmentatie, nieuwe partijen die zijn ontstaan in Turkije.
Ja, maar aan het begin, even tussendoor, waren ze best wel goed verwelkom, had ik begrepen.
In het begin wel, ja. Maar uiteindelijk in de jaren erna, dus vanaf 2015, zie je een groeiende anti-vluchtelingensentiment in Turkije opgekomen. En dat heeft uiteindelijk zelf geresulteerd in verschillende partijen die vol op het anti-migrantenorgel gingen. Zoals de CHP, dus dat zijn de Kemalisten. En ook de nieuwe partij, de Goedpartij, de IZI-partij. Dus dat heeft in Turkije uiteindelijk ook wel echt voor grote politieke aardverschuivingen gezorgd. En daarom is er nu zo'n belangrijk belang voor Erdogan om zoveel mogelijk vluchtelingen terug te sturen naar Syrië toe, onder die binnenlandse politieke druk. Maar dan terug naar dat geopolitieke. Geopolitiek had dit namelijk ook enorme gevolgen voor Turkije. Zij hoopten op een Turkije-vriendelijk regime in Damascus, hoofdstad van Syrië. Maar zij kregen eigenlijk een aftroeving door alle andere geopolitieke spelers in de regio.
Want even, als ik je mag pauzeren. Dus Turkije wilde via een islamitisch regime, een nieuw regime, een meer Turkije-vriendelijk hoofdstad hebben in Damascus, in Syrië. Maar Turkije was niet de enige speler. Er waren dus ook andere spelers. Natuurlijk, je had Rusland en Iran. Maar ook misschien de Emiraten, een ander land die een rol speelde. Waardoor zij eigenlijk afgetroefd waren door andere jihadistische groepen. Kan ik het zo zeggen?
Laat ik dat proberen uit te leggen. Ze zijn uiteindelijk afgetroefd door met name Rusland en Iran.
Mm-hmm.
Dus er ontstond een grote strijd in Syrië. En op een gegeven moment leek het erop dat Assad de strijd zou gaan verliezen. En dat uiteindelijk verschillende milities zoals IS, dat is ons allemaal nog wel bekend, maar ook talloze andere milities de macht zouden grijpen en een totale fragmentatie van Syrië dreigde. Nou, op dat moment schoot Rusland Syrië Assad te hulp. Met name ook om zijn eigen positie in het Midden-Oosten en als wereldwijde geopolitieke grootmacht te vestigen. En zij zorgden ervoor dat Assad in het zadel bleef. Dit deed Rusland niet alleen, maar ook met de steun van Iran, dat natuurlijk belangen had om vanuit Iran via Irak dan naar Syrië toe en dan ook via Libanon toegang te hebben tot de Middellandse Zee. En op die manier werd de strategische diepte van Iran vergroot en konden zij ook heel gemakkelijk zijn belangrijkste proxy, Hezbollah, ondersteunen. Mm-hmm. Dat moet echt via Syrië. Kun je niet door Syrië heen als Iran, dan is het onmogelijk om directe steun te leveren aan Hezbollah. Dus deze drietand, Hezbollah, Iran en Rusland, zorgde er eigenlijk voor dat Assad in het zadel bleef zitten. En dit ging ten koste van de Turkse invloedssfeer. Wat er tegelijkertijd ook gebeurde, en dat waren niet per se spelers die een directe invloed hadden in Syrië op het hier en daar steunen van bepaalde milities na, was dat er een enorme frustratie zat bij Arabische staten zoals Saudi-Arabië, Egypte en ook de Verenigde Arabische Emiraten, dat Turkije probeerde Syrië onder zijn invloedssfeer te krijgen. En daardoor raakten ook de relaties tussen de Arabische staten en Turkije heel erg gebroeieerd.
En
die verslechterde echt.
En waarom raakten zij zo daar gefrustreerd van? Wat zagen zij niet zitten?
Uitstekende vraag. Eigenlijk expansie van de Turken naar Ottomaans voorbeeld in het verleden. Daar zitten de Arabische leiders totaal niet op te wachten. En de Arabische leiders willen zichzelf natuurlijk ook leiderschap van de soenitisch-islamitische wereld aanmeten. Eigenlijk deed Erdogan, en dat doet Erdogan nog steeds, daar een gooi naar. En dat wilden de Arabische landen dus voorkomen. Kortom, eigenlijk raakte Turkije isoleerd. Wat de toenmalige veiligheidsadviseur van Turkije wel eens precious isolation genoemd heeft. Kalin, Ibrahim Kalin, zeg ik even uit mijn hoofd. En dat betekende dus dat zij niet alleen verslechterende relaties hadden met Rusland, Iran en Hezbollah, maar ook met de Arabische landen zoals Egypte, de Emiraten en Saudi-Arabië. En tegelijkertijd gebeurde er nog iets, waardoor Turkije nog meer geïsoleerd geraakte. Namelijk dat Amerika zich op een gegeven moment gedwongen zag Syrische Koerden te steunen in het noordoosten van Syrië. En deze combinatie zorgde ervoor dat Turkije aan alle kanten geïsoleerd raakte en dat zij ook het heel moeilijk hadden hun belangen te behartigen op het Syrische slagveld. En uiteindelijk mondde dat dan ook in uit dat ze alleen nog maar in het noorden hier en daar wat milities konden steunen en een stukje van de grens.
Oké, dus als ik het even kan samenvatten, zagen we dus dat Turkije een eigen geopolitieke speler wilde zijn in de regio en dus niet zozeer echt onderdeel wilde zijn van een kamp. Of nou Iraans kamp is, Arabisch kamp of echt Amerikaans-Westerse kamp, maar een eigen speler wilde zijn. Nou, om dat te zijn moet je dus ook je eigen pionnen hebben. En die was ook bezig die op te bouwen in het Midden-Oosten. Nou, we hebben het nu even alleen over Syrië. En ja, de andere spelers, dan hebben we het over Iran, de Arabische wereld. En de Arabische wereld echt onder leiding van de Emiraten en de Saudi's. Combinatie van die twee. En aan de andere kant had je de Westerse wereld onder leiding van de Verenigde Staten. En ja, het is eigenlijk, je hebt maar een taart. Die wordt niet groter, die blijft even groot. Dus als er een speler bij komt, dan heb je denk ik automatisch het gevolg dat de andere spelers hun eigen aandeel zien krimpen. En dus daar ook tegenreacties op gaan werpen.
Klopt.
Dat is eigenlijk dus wat er is gebeurd. Dus omdat Turkije een eigen speler wilde zijn, eigen proxies wilde hebben, heeft dat geleid tot tegenreactie van andere spelers. Met als gevolg dat Turkije steeds meer geïsoleerd raakte. Zou je misschien daarom ook kunnen zeggen dat de Nationaal Veiligheidsadviseur van Turkije het misschien daarom zelfs priceless isolationism noemde?
Ja, precious.
Of precious, ja.
Isolation, ja, dat is de reden ervan. Wel heeft Turkije echt geprobeerd zijn macht in Syrië weer te vergroten. Dat heeft het onder meer gedaan door de Syrian National Army. Totaal bestaat uit Turkse huurlingen eigenlijk. Wel van Syrisch-Arabische afkomst, maar ze zijn allemaal ingehuurd door Turkije. Heel erg te financieren. En daardoor had het toch nog een bepaalde zeggenschap in Syrië. Wat je ook zag, was dat in Idlib, waar de HTS, dus waar we het vorige week zo uitgebreid over hebben gehad, onder leiding van Jolani, nu de machthebber in Syrië, eigenlijk een hele tijd lang door Turkije in het noorden van het land in Idlib beschermd is geweest. Door Turkije. Dus in het noorden van Syrië, daar ligt Idlib.
Mm-hmm.
En daar maakte Jolani en de HTS al eigenlijk een hele tijd de dienst uit. En Assad was niet in staat dat gebied te veroveren, met name omdat Turkije een bepaalde bescherming bood aan deze terroristische groepen. En dat deed het onder meer via de Syrian National Army, maar ook via zijn eigen leger. En daardoor kon al-Jolani de dienst uitmaken in Idlib. Dus dat geeft wel aan dat Turkije in het noorden van Syrië echt zeggenschap heeft weten te veroveren, via een direct grensgebied, maar ook via bepaalde milities.
Ja, als we dan daarop doorgaan, dus je hebt eigenlijk twee grote milities. Je hebt Syrian National Army, waarvan wordt uitgegaan, ja, dat is wel echt een Turks proxy.
Ja.
Die wordt misschien tot in grote delen geleid door Turkse inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten enzovoorts. En daarnaast een soort van semi-Turks. Het semi-Turks proxy was toen HTS. Alleen wordt nu wel steeds meer getwijfeld in hoeverre HTS, dus die nu echt grote delen van Syrië in handen heeft, wel daadwerkelijk een Turks proxy is. En dat zij ook eigen belangen hebben. En dat Mohammed al-Jalani, ik heb begrepen dat hij nu een andere, of zijn eigen oude naam heeft gekregen. Ahmed al-Sara, hij heeft zijn eigen naam weer aangenomen. Dat hij eigenlijk niet op zit te wachten dat zijn organisatie en ook Syrië een Turkse proxy zal zijn. Als onderdeel van het Turks geopolitieke spel.
Klopt. Waarom? Nou, ik vraag me af of...
Kijk, van Syrian National Army weten we dat.
Ja, van Syrian National Army is dat zeker. Van HTS is het inderdaad de vraag of zij nu echt zullen verworden tot een Turkse proxy en daarmee Syrië tot een Turkse vazalstaat. Ik vind dat heel moeilijk in te schatten. Ik heb sommige indicaties om te denken van wel. Namelijk dat HTS een totaal gefaalde staat erft. En dat zij enorm afhankelijk zullen zijn van buitenlandse investeringen en steun. En nu zijn er niet zoveel partijen heel erg happig op grote steun verlenen aan Syrië op Turkije na. Dat zorgt voor een grote afhankelijkheid van HTS en al-Jolani van Erdogan. Dat kun je voorstellen. Als er maar één buitenlandse speler is die jou en masse wil financieren, investeringen wil doen, militaire steun wil leveren, dan is dat natuurlijk wel een soort recept voor het verworden tot een vazalstaat. Dus aan die kant denk ik, nou, misschien gaat het inderdaad die kant op. Maar aan de andere kant zie ik duidelijk terug dat er geluiden zijn vanuit de verschillende facties rondom en van HTS zelf, die zeggen dat zij een onafhankelijke koers willen varen, dat zij een onafhankelijk Syrië willen hebben, dat zij banden willen aangaan met de totale internationale gemeenschap, vooral ook andere Arabische landen, moet ik erbij zeggen. Dus
ja, de Arabische spelers.
Precies. Ja. Dat soort landen. Dus het is de vraag. Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Ik weet wel dat deze opkomst van HTS en al-Jolani zonder directe en indirecte steun van Turkije niet zou zijn gelukt. En hoe is dat gebeurd? Dus nogmaals, dat beschermen door het Turkse leger, maar ook door het verstrekken van bepaalde inlichting en drones aan HTS en al-Jolani. Dus die combinatie zorgt er natuurlijk wel voor dat er een open deur is op dit moment in Damascus voor Erdogan. En dat betekent dat het nu even afwachten is hoe het zich verder zal gaan ontwikkelen. Wel denk ik dat op het moment dat Jolani te ver gaat in het afhankelijk worden van Turkije, er heel veel facties in Syrië zullen opstaan die het hier niet mee eens zijn. En dan heb je misschien gewoon weer een burgeroorlog te pakken. Dus het is ook heel moeilijk managen van de situatie voor al-Jolani.
Klopt. En ik denk dat ook de Turkse veiligheidsdiensten, misschien ook Erdogan zelf, ook weer niet zitten wachten op een nieuwe burgeroorlog in Syrië.
Precies.
Maar zij willen ook gewoon de Syrische vluchtelingen in Turkije in Syrië hebben. Een burgeroorlog gaat daar gewoon niet bij helpen. Dus ze moeten denk ik sowieso rekening houden met de Arabische belangen. en de Amerikaanse belangen die via de Koerden, dus via Syrisch-Koerdisch gebied, eigenlijk hun belangen toen gelden.
Ja, het belang van Syrië voor Turkije is gigantisch groot. Zelfs zodanig groot dat we in 2019 iets heel geks zagen gebeuren. Op dat moment besloot Turkije, onderdeel zijnde van de NAVO en ook een hechte alliantie hebbend met de Verenigde Staten en ook meewerkend aan de JSF, dus de F-35's, de nieuwste straaljagers, plotsklaps een S-400 kocht van Rusland.
Ja.
Een wapenafschrikkingssysteem, luchtafweer.
Precies.
Is het, geloof ik. De S-400, nou, weet ik eigenlijk wel zeker. En dat was heel gek, want waarom was Turkije hiertoe bereid? Dat was heel erg gek eigenlijk en dat wekte veel verbazing wereldwijd. En het kwam er uiteindelijk op neer dat na alle waarschijnlijkheid, al kunnen we dat natuurlijk niet bevestigen, want we waren niet bij die onderhandelingen.
Maar dat zijn inlichtingen.
Dat zijn natuurlijk altijd dingen die je uit de pers moet teruglezen en moet beredeneren bij elkaar. Dat Turkije hiertoe gedwongen werd door Rusland om toestemming te krijgen om een bepaalde frontlinie in Syrië te openen. En daarmee de opkomst van de Koerden in Noordoost-Syrië te blokkeren.
Okay.
Dus Turkije was zo bang voor de opkomst van Syrische Koerden in het noordoosten van het land, dat het toestemming moest hebben van Rusland, die in 2019 natuurlijk samen met Assad echt de dienst uitmaakte in Syrië, toestemming moest krijgen van Poetin om die inval te doen en daarmee de opkomst van de Koerden te blokkeren. Zo groot is het belang van Turkije in Syrië.
Precies.
Zij zijn dus echt als de dood voor het opkomst
en
van
dus
Koerden.
En dus een van die onderdeel van die toestemming is, je koopt een S-400 systeem van ons. Om een beetje voor scheuring te zorgen binnen NAVO.
Ja, dat was weer het belang van Poetin.
Precies. Ja. Als we dan verder gaan naar het Turkse belang. Dus even naar de Turkse geopolitieke belangen in Syrië. Je gaf net al aan, zij zei als de dood, of president Erdogan is als de dood, dat de Syrische Koerden in direct contact staan met de Turkse Koerden aan de grens. Want de Syrische Koerden en de Irakese Koerden hebben denk ik sowieso direct contact met elkaar. Ik zeg niet dat ze de allerbeste vrienden zijn, maar ze zijn met elkaar verbonden. En hij is als het dood dat het ook met de Turkse Koerden zal gebeuren. Zodanig zelfs dat hij bereid is om een eigen geopolitieke speler te worden, NAVO op stang te jagen, geïsoleerd te raken. En dan vraag ik me af, waarom eigenlijk? Waar komt die angst vandaan? Het is bekend dat in het oosten van Turkije een flink deel Koerden wonen. Ik weet niet of ze de meerderheid zijn, misschien in grote delen wel. Is de angst echt daadwerkelijk zo groot dat als ze in contact staan, dat de onafhankelijkheidsbewegingen veel groter zullen worden?
Je hebt de vraag al beantwoord, ja, dat is de angst. Dus de angst is dat separatisme in Syrië, in Irak of zelfs in Iran uiteindelijk ook leidt tot separatisme in Turkije. Daarom is Turkije altijd ook woedend over de samenwerking tussen bijvoorbeeld Amerika en bepaalde Koerdische groepen. En ook het soort sympathie dat Koerdische bewegingen, terroristische organisaties in de ogen van Turkije krijgen van Europa. Daar ben je waarschijnlijk ook wel bekend mee. In Europa hebben we toch een soort sympathie voor de Koerdische zaak. En dat wordt totaal niet begrepen in Turkije, die de Koerden met grote graagte bestempelen als terroristen. Dus een eventueel onafhankelijk of autonoom Noord-Irak, en dan is dat natuurlijk in Koerdische handen, zorgt echt voor veel angst bij de Turken.
Okay.
En dat geldt ook voor Syrië. Dus ja, daar zit de angst.
Ja, en ik denk de angst zit erin dat misschien dat niet gelijk onafhankelijk wordt, maar wel de gateways zijn open om voor verdere instabiliteit in het oosten van Turkije.
Ja, en die instabiliteit is er natuurlijk al. Want je vroeg net, ik weet niet of ze de meerderheid hebben, de Koerden in het oosten en zuiden van Turkije. Grote delen wel. Turkije heeft zo'n 80 à 90 miljoen inwoners. Het is heel moeilijk om daar schattingen over te vinden die heel accuraat zijn. Maar rond de 20... Ja, ik zie schattingen van 18 tot 25 miljoen.
En je hebt ook mengelingen. Dus
natuurlijk heb je ook mengelingen. Ja, van de Turken zijn Koerdisch. Nou, dat geeft al aan dat het zo'n gigantische minderheid is. Zo groot. Dat het ook heel erg moeilijk is voor Turkije om te accepteren dat er rondom Turkije onafhankelijke Koerdische staten gaan ontstaan. Ofwel volledig onafhankelijk, ofwel een soort autonoom bestuur krijgen. Dus daar zit een heel groot strategisch belang voor Turkije. Een ander groot strategisch belang voor Turkije zit hem in het terugsturen van de vluchtelingen. Daar had ik het in het begin van de podcast al even over. En dan is er nog een derde. En dat is die gooi naar islamitisch-soenitisch leiderschap. En dat krijgt hier weer mee even een boost, echt gestalte. Want 10 jaar geleden, hebben we wel vaker behandeld ook in de podcast, hadden ze natuurlijk al die andere boost toen in Egypte, klopt, de moslimbroederschap aan de macht kwam onder leiding van Morsi. Nou, dat verloren ze toen totaal. En daarna was het ook wel even gedaan met de Turkse bravoure.
Want omdat de Arabieren geïsoleerd samen met de Amerikanen hadden ingegrepen.
Precies. Ja. En uiteindelijk kwam el-Sisi aan de macht. Een seculiere dictator. Gaat nog steeds niet fantastisch met Turkije overigens. Maar met ik denk Egypte, niet zo, ja. Met Egypte. Ja. Inderdaad, met Egypte. Maar het was waarschijnlijk slechter gegaan als de moslimbroederschap nog aan de macht was. Kortom, vluchtelingen terugsturen, soenitisch leiderschap en de Koerdische zaak doen verslechteren zijn de belangrijkste geopolitieke belangen voor Turkije.
Ja, dus en natuurlijk de andere spelers, met name de Saudi-Arabië en de Emiraten zien dit ook. Ik bedoel, als wij dit kunnen bedenken, kunnen zij dat zeker ook.
Absoluut.
Dus zij zullen dat zeker alles aan doen om dat via Syrië te stoppen. Een beetje dat koude oorlog tactiek, dat domino effect. Voordat we ingaan op het grotere geopolitieke spel van Turkije, in de gehele regio, gaan we even verder inzoomen in Syrië zelf. Wat is er eigenlijk in de afgelopen week of weken veranderd?
Nou, allereerst de opkomst natuurlijk van HTS en die heeft duidelijk de macht gegrepen. Nou, dat hebben we inmiddels denk ik uitvoerig besproken. Weet dat er ongeveer 12 facties, dus milities, rebellengroepen meededen aan deze opkomst. Dus eenheid is er niet per se en dat moet al-Jolani echt managen. Nou, afgelopen week is er een soort overgangsregering aangesteld en heeft hij ook een premier uit eigen gelederen benoemd. En dat is Bashir. En Bashir is niet alleen ingenieur, maar ook een enorme sharia-adopt.
Dus echt de wahhabistische variant van de islam hangt daar.
Ja, de wahhabistische variant. En hij heeft daarbij ook nog is geïnspireerd door de leer van Qutb. Ik weet niet hoe ik zijn naam uitspreek. Qutb, ja, van eind 19e, begin 20e eeuw. Een van de belangrijkste schrijvers van het wahhabisme. En hij is ook een van de ideologische grondleggers geweest van de moslimbroederschap. Kortom, enorm streng in de leer, enorm wahhabistisch of salafistisch. Dus niet iemand die je zou aanstellen als je echt opteert voor een heel sterke, inclusieve regering.
Ja.
Integendeel. En het is denk ik ook nodig, want de internationale gemeenschap heeft natuurlijk wensen van wees inclusief, betrek allerlei mensen bij, zorg voor stabiliteit in Syrië, zorg voor ontwikkeling. Maar tegelijkertijd moet hij ook zijn eigen achterban tevreden stellen. En die is gewoon een stuk islamistischer, met name al die milities.
Precies.
Dus hij moet heel erg laveren als pragmatische politicus tussen al deze belangen en wensen. Ik denk zelf dat hij ook meer aan de islamistische kant zit. Ik heb totaal geen illusies dat hij echt voorstander is van een inclusieve, mensenrechten liefhebbende overheid. Ik geloof er geen snars van.
Nee, het is gewoon, hij gaat pragmatisch met de situatie om.
Exact.
Hij wacht zijn tijden af.
Hij wacht zijn tijden af. Interessant daarbij is dat Israël natuurlijk ook zijn kans heeft schoongezien afgelopen week om voor zo'n beetje de grootste luchtbombardementen in de afgelopen decennia te zorgen in Syrië.
Israël. Ja, dus Israël heeft alle militaire assets verwoest.
Dus van de marine tot en met de luchtmacht, het landleger, totaal echt talloze wapens van het Assad-regime zijn vernietigd. En daarmee heeft Israël wel echt heel erg gebruik gemaakt van de instabiliteit op dit moment in Syrië. En de vraag is natuurlijk of dat helemaal volgens internationaal recht gebeurd is.
Ik denk dat zij gewoon hebben. Zij wilden voorkomen wat met de Taliban is gebeurd. De Taliban heeft ongeveer, zeggen ze, 80 miljard aan Amerikaanse wapens buitgemaakt. Ja, dat wil Israël voorkomen, want HTS is nog steeds een jihadistische groep. Nu zeggen ze denk ik weinig over Israël, maar dat is maar op korte termijn.
Ja, dat is interessant daar. Dus Israël heeft al die wapens vernietigd. Heeft zelfs nog een stukje bij de Golanhoogte, die ze al bezet hebben enkele decennia. Ze hebben er nog enkele kilometers bij gepakt om een extra bufferzone te creëren. Ja. Dus dat geeft wel aan dat Israël en masse gebruik maakt van de instabiliteit in Syrië. Wapens vernietigen, grond annexeren of in ieder geval tijdelijk een bufferzone oprichten. Maar dat uiteindelijk al-Jolani er niets over heeft gezegd tot op heden. En we nemen het op de donderdagochtend op. Of wat is het vandaag?
Ja.
12 december. Tot nu toe heeft al-Jolani er niets over gezegd. En dat vind ik wel tekenend.
Het was zijn familie ook vandaan komt, toch?
Ja, zijn naam.
Of zijn naam.
Of zijn oude naam. Want inmiddels heeft hij weer zijn oude naam in ere hersteld. Maar hij is eigenlijk vernoemd naar de Golanhoogte. Want daar komt hij vandaan. Dus hij zal echt niet pro-Israëlische sentiment hebben. Totaal niet. De enige reden dat hij nu stil is is om eigenlijk ervoor te zorgen dat hij de internationale gemeenschap en dan met name Israël en Amerika niet tegen zich in het harnas jaagt. Dat is de reden. Zijn stilte is ongelooflijk veelzeggend over zijn politieke politieke stijl en pragmatisme. En er is nog één dingetje dat we hierbij moeten benoemen. Wat lijkt er nu gebeurd te zijn naast die stilte en het pragmatisch van al-Jolani en tegelijkertijd interne gelederen stilhouden door het aanstellen van een totale islamist en kuttebliefhebber al-Bashir? Dat hij, maar dit is even volgens geruchten en dat heb ik in de media, verschillende media gelezen, nog niet overal bevestigd, maar dat er een soort op handen zijnde deal lijkt tussen Amerika en Turkije en tussen Amerika en al-Jolani om de Koerden met rust te laten. Manbij, een stad in het grensgebied van Koerdisch gebied, noem ik het maar even, gaat naar HTS toe. Dus naar het Syrische regime op dit moment in Damascus. Maar de rest van het Koerdische gebied, van de YPG, wordt met rust gelaten. Dat lijkt nu een deal te zijn tussen de Koerden, de Amerikanen aan de ene kant, en Turkije en HTS aan de andere kant. En op die manier proberen ze dan een bepaalde stabiliteit te creëren in heel Syrië. En het interessante dat hierbij is, dat als dit gebeurt, dat er een soort potentiële corridor of weg kan ontstaan tussen linksonder in Syrië, waar Israël zit, en aan de rechterkant van Syrië, precies, rechtsboven waar de Koerden zitten, ofwel zuidwesten naar het noordoosten toe, waar dan Israël een soort toegang verkrijgt tot Koerdisch gebied en daarmee de weg van Iran naar de Middellandse Zee en van Iran naar Libanon totaal geblokkeerd wordt. En wat hierbij ook nog van belang is om te benoemen, is dat het Pentagon zelf heeft gezegd, de Koerden blijven wij beschermen, wij blijven aanwezig in Noordoost-Syrië. Ook al heeft president Trump aangegeven dat ze niets te zoeken hebben in Syrië. Dus deze strijd in Syrië vindt wel echt plaats tegen de achtergrond aan van die transitie naar Trump toe in Amerika.
Ik denk dat het Pentagon hiermee aangeeft wat jij binnenland wilt doen, oké, maar buitenlandbeleid blijft wel echt in handen van het Pentagon. En wij gaan gewoon door met ons beleid.
Ik hoop het eigenlijk wel.
Ik hoop het ook. En inderdaad, je hebt het eigenlijk goed samengevat. HTS, of Ahmad al-Sarah, Mohammed al-Jolani, dezelfde persoon, die ziet ook in dat hij in twee fronten zit. Aan de rechterkant heeft hij de Koerden, gesteund door de Amerikanen. Ja, en links, als je op de kaart kijkt, heb je Israël bij de Golanhoogte. En ze hebben gewoon een directe verbinding met de Koerden, want ook in het zuidoosten van Syrië zitten nog steeds Amerikaanse troepen. Gewoon fysieke troepen die hun eigen gebied hebben.
En ook in het noordoosten hebben ze dat ook nog.
Precies.
Gebied.
Dus ik denk dat Israël en de Amerikanen gewoon zoiets hebben van, weet je wat, we willen niet aan anderen overlaten om de directe toegang tussen Iran en Syrië of Hezbollah door te knippen. Wij gaan dat zelf doen. Wij zorgen er zelf voor, met eigen aanwezigheid, dat Iran nooit directe toegang zal hebben tot het Middellandse Zeegebied en vooral niet met Hezbollah.
Inderdaad, en daarom ben ik ook ietsje minder angstig dat Amerika onder leiding van Trump nu zomaar de Koerden in de steek zal laten. Hoewel Trump ook voor mij totaal onvoorspelbaar is, laat ik eerlijk zijn. Ik had heel erg gehoopt dat hij ze had verloren. Ik had het eigenlijk ook verwacht, dus ik baal er nog steeds van dat hij heeft gewonnen. Maar ik denk dat er ook een direct Israëlisch-Joods belang zit in het instand houden van de Koerden daar, de presentie. Dus dat is positief. En dan is er nog één heel ander groot belang, voor Europa met name. Misschien is dat ook een mooi bruggetje naar Europa toe. En dat is dat de Koerden op dit moment niet minder dan 40.000 IS-terroristen in de gevangenis hebben zitten.
Klopt.
Jaren geleden hebben we toch heel erg een discussie gehad over Syrië-gangers die terug hadden moeten komen naar Europa toe.
Precies. Ja.
Die discussie is helemaal doodgevallen. De reden daarvan, ze zitten vooral in de Syrische, Koerdische gevangenissen. Dat is de reden. Dus daarmee heeft Europa ook een heel duidelijk belang bij het handhaven van het Koerdisch gebied.
En ook die Koerdische groepen daar, die hebben zo ook zoiets. Ja, als jullie ons niet steunen en verliezen, dan gaan al die gevangenissen open. En dan veel succes Europa met al die jihadisten die weer terugstromen.
Ja, of eerst naar Turkije toe.
Ja, klopt. Ja, eerst naar Turkije toe. Als we dan even de laatste paar minuten verder uitzoomen naar de brede regio, dan zien we ook dat aan de andere kant van de grens, dus de andere kant van de Turkse grens, bij het Middellandse Zeegebied met Turkije, dat de Grieken ook zenuwachtig naar deze hele situatie kijken. En dat zij bang zijn, althans dat zijn de geruchten, de ideeën, dat zij bang zijn dat wat in Syrië gebeurt invloed zal hebben op de Griekse territoriale integriteit. Kan je wat kort hierover toewijden?
Ja, ik kan hier zeker over uitweiden. Inderdaad, er is een bepaalde angst bij Griekenland dat Turkije de invloed die het heeft vergaard in Syrië zal gebruiken om uiteindelijk concessies te winnen in andere delen van een geopolitieke strategie. En dan is natuurlijk de Egeïsche Zee en de Oost-Middellandse Zee de eerste prioriteit voor Turkije. Dat weet iedereen, dat weet ik, dat weet jij. Dus dat uiteindelijk Europa of Amerika invloed zullen proberen te winnen in Syrië door concessies te doen in de Egeïsche Zee aan Turkije. Dat toe te zeggen. Die angst leeft. En daarmee zien we eigenlijk terug dat de Griekse geopolitieke belangen niet altijd helemaal stroomlijnen met de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Vaak zat wel, bijvoorbeeld in Oekraïne hebben we dat gezien, maar ook wel eens niet. En ik hoop dat de Europese Unie, en dat zou mijn oproep hier dan ook zijn, heel scherp de Griekse belangen en de Cypriotische belangen zullen beschermen. Ook al gaat dat wellicht potentieel ten koste van enige invloed in Syrië. Dus wij moeten niet Cyprus en Griekenland offeren voor invloed in Syrië. Ik denk dat dat heel erg onverstandig
maar
zou
zijn. Ik denk zelf niet dat het Griekse belangen hier niet eens voor 1% ten koste gaan van Europese of EU-geopolitieke belangen. Want als we eerlijk mogen zijn, de EU heeft in Syrië gewoon niks te zeggen. Van de Amerikaan, dat is een ander verhaal. Maar zelfs Israël heeft, denk ik, in mijn ogen in zijn eentje meer te zeggen in Syrië dan heel de Europese Unie bij elkaar.
Oh ja, dat is zeker waar. Maar dat is natuurlijk ook het gevaar. Dat onze enige toegangspoort op dit moment tot Syrië, natuurlijk dan via Israël en Amerikanen en de Koerden is, eigenlijk via Turkije loopt. En we weten allemaal dat Turkije altijd het ene dossier vermengt met een ander dossier. En dat doet Turkije altijd en nooit niet. Dus dat zou hier ook zomaar kunnen gaan gebeuren. En dat moeten we dus echt voorkomen, want daarmee zou Europa zichzelf echt verzwakken. En dat zou onverstandig zijn. En verder, welke angst, of moet ik het eigenlijk anders benoemen, maar er ook is in Zuidoost-Europa, is dat eigenlijk dat machtsvacuüm dat Turkije nu opvult, ook wel grotere gevolgen gaat hebben. Eigenlijk zien de Grieken, en ik denk ook heel veel specialisten, het Midden-Oosten natuurlijk als een soort speelveld waar Saoedi-Arabië, Iran, Turkije zich enigszins in evenwicht, elkaar enigszins in evenwicht houden. En op het moment dat Iran heel veel verliest aan invloed, omdat de proxies worden verslagen, dus Hezbollah, Hamas, Assad-regime en straks ook in Irak, gaat het natuurlijk los, hebben we vorige week over gehad, dus dat kunnen we nu al zien aankomen, dat betekent dat dat machtsvacuüm door iemand opgevuld gaat worden. En nu lijkt die iemand toevallig Turkije te zijn. En dat is ook een bepaald iets waarmee de Turkse geopolitieke positionering heel erg kan versterken. Waardoor ze nog meer spierballen ook elders in de regio willen laten zien, omdat ze zo weinig tegenmacht hebben. Dus ik verwacht reacties van de Arabieren en ook de Iraniërs. En ik denk dat dat ook wel op een bepaalde manier kan zorgen voor een nieuw machtsevenwicht.
Ik snap het.
Belangrijk om dat in de gaten te houden. En dan hebben we eigenlijk nog nauwelijks gehad over het totaal verlies van de invloedssfeer van Rusland.
Klopt.
En dat is wel van belang.
Dat wil ik wel als laatste vraag ook toevallig hebben.
Oh ja, dat vanuit de haven van Tartus en
Latakia, ze hebben daar een vliegveld en een militair haven. En dat is eigenlijk het enige, of een van de weinigen buitenlandse militaire basissen die Rusland heeft.
Ja, de enige
volgens mij.
En van daaruit deden ze alle operaties van Afrika Korps, opvolger van Wagner Groep, in de Sahelregio. Dus dit kan ook een direct gevolg hebben voor Burkina Faso, Mali, Niger en ook trouwens bij de Rapid Soedanese forces in Zuid-Soedan. Want die werden allemaal gemanaged, beheerst en geleid vanuit deze twee steden. Van luchtmacht was dan meer in Latakia. En
ja.
Tartus was voor de marine heel erg van belang. Logistieke operaties die werden vanuit deze twee plekken aangevoerd en daar moesten ze altijd echt aanmeren. Dus vandaar ook dat Rusland op dit moment probeert die relaties met Al-Julani goed te houden.
Ja, dat zie je overal.
Direct strategisch belang.
Ja, ze hebben gezegd dat Assad zelfs de macht heeft overgedragen. Dat hij het niet heeft verloren met het idee van ook wij erkennen de nieuwe machten. Sowieso zijn er al gesprekken gaande. En de Russen waren als een van de eerste, of misschien zelfs de eerste, die een vergadering wilden openen bij de Verenigde Naties om het hierover te hebben. En de nadruk lag op het beschermen van de territoriale integriteit van Syrië. Dat weet hij natuurlijk, om ervoor te zorgen, eigenlijk te laten zien van, wij doen ons hier voor ons best. In ruil daarvoor willen wij wel onze twee bazen hebben in Latakia en in Tartus. Dus het zal heel interessant zijn wat het zal uitwijzen, want de Amerikanen zullen sowieso zoiets hebben van, nee, die moeten gesloten worden. Dus het wordt heel interessant. Wij weten het eigenlijk zelf ook niet echt.
Mag ik dan jou een vraag stellen? Ja? Wat verwacht zij nu in Syrië? Verwacht zij dat er een soort stabiel regime komt? Of verwacht zij dat er enorme fragmentatie of balkanisering gaat plaatsvinden?
ik verwacht wel dat er een soort van stabiel regime komt. Beetje, en dan verwacht ik niet een volledige stabiliteit, maar weet je wat eigenlijk Libië nu is? Een soort van semi-stabiel. Waarbij regio's met rust worden gelaten, want no way dat de Koerden hun wapens gaan opgeven. En no way dat Israël eigenlijk dat extra veroverde gebied terug gaat geven. Dus ik denk dat de situatie blijft zoals het nu is. En dat ze zullen proberen om basis van een soort confederaal niveau, al zullen ze dat niet officieel zo noemen, officieel zal het nog steeds de Republic of Syria zijn, denk ik, of de Islamic Republic of Syria. Maar in de praktijk zou het echt een confederatie zijn. Wat we eigenlijk in Irak zien, met verschillende milities, misschien zelfs verschillende premiers. Op naam is het één land, maar in de praktijk is het gewoon een unie van verschillende delen.
Verwacht jij
dat
veel conflict?
Nee, ik denk dat het uiteindelijk zal zijn als de situatie nu in Irak, een soort van relatief stabiel. Ook omdat ik denk dat al die spelers daar ook oorlog moe zijn. Je ziet dat alle spelers zoiets hebben van, ja, we willen geen burgeroorlog weer. Dat brengt nog veel meer schade toe aan ons allemaal. En we hebben nu een nieuw equilibrium bereikt. Iran is weg, dus een stukje van die taart kunnen wij herverdelen. En ik denk zelf ook, dat denk ik wel, dat de Russische belangen, dat ze ook zoiets hebben van, ja, we kunnen misschien die Russische taartgedeelte ook verdelen. Want ja, Rusland kan wel willen dat ze Tartus en Latakia willen, maar hoe kunnen ze dat afdwingen? Dus dat moet ik wel nog zien. Ik zie dat zelf misschien ook wel verdwijnen.
Helder, ja. Ik vind het wel interessant om te zien dat Rusland militair gezien echt enorm overstretched is. Om maar een lelijk Engelse term te gebruiken, maar er is eigenlijk gewoon te veel druk op het Russische leger om alle doelen te behalen. Veel te veel. Zij kunnen niet de doelen in de Sahelregio, in Syrië en in Oekraïne behalen. Dus eigenlijk wel interessant om te zien dat de inval van Rusland in Oekraïne directe gevolgen heeft gehad voor Syrië. En dan ook de aanval van Hamas, die eigenlijk bedoeld was om de aandacht van het Westen te verdelen over allerlei fronten in de wereld, uiteindelijk keihard als een boemerang in het gezicht van Rusland en ook Iran terugslaat.
Precies.
Echt keihard.
En ik denk zelf ook, EU, ze hebben geen militaire, grote militaire of geen militaire aanwezigheid of echt geopolitieke macht direct. Maar de EU heeft wel een andere macht. Nog steeds zijn ze een economische macht. Hoewel dat dalende is, is het nu wel nog steeds het geval.
In deze regio helemaal.
En ze hebben ook een kapitaalmacht. Ze hebben gewoon de investeringen, de gelden, middelen om echt aan wederopbouw mee te helpen. Dat herkennen ze daar ook. Dus dat zou een EU ook soort van kunnen afdwingen van die Russische basis moet worden gesloten. Nou, heb je daar de Amerikanen erbij die er nog een extra druk bovenop leggen. En in het achtergrond misschien zelfs ook de Arabieren van ja, dat hoeft voor ons ook niet per se.
Ja, wat dat betreft
en ook de Turken,
Arabieren,
die hebben dit liever denk ik ook verdwijnen. Zien dat ook liever verdwijnen, ja.
Zeker, want er wordt een invloedssfeer groter. Ik hoop dat de Arabieren en Europeanen samen optrekken. En dat zij gelijke tred houden, want ik denk dat daarmee de invloed voor beide partijen vergroot kan worden in Syrië zelf.
Klopt, dus dat is denk ik wat zal gebeuren. Jij eigenlijk, laten we daarmee afsluiten. Wat denk jij wat in de toekomst, of in de komende jaar, twee jaar zal gebeuren?
Ik vind het zelf een heel moeilijk te beantwoorden vraag.
En ik weet, het kan 100% nazitten, maar
dat snap ik inderdaad. Waar mijn grootste twijfel in zit, dat ik niet weet of die eenheid tussen die facties behouden kan worden. Dat is voor mij de grote twijfel. Is dat enigszins het geval, dan verwacht ik een soort stabiele situatie die niet prettig is overigens, maar wel gewoon stabiel. Want inderdaad, die oorlogsmoeheid is gigantisch. Dat mondde ook uit in die gigantische feestpartij die we ineens behandeld hebben in Syrië, ja. Waar iedereen even aan de vrijheid
Precies.
heeft geproefd.
Een week lang gingen ze feesten.
Ja, ik ben bang dat zij van een koude kermis gaan thuiskomen, omdat zij nu misschien onder het juk van het islamisme terecht gaan komen. Dus die angst heb ik eigenlijk wel. Maar dat er wel een soort stabiliteit bereikt kan worden, dat verwacht ik wel. Dus ik verwacht niet dat het helemaal weer los zal gaan. Maar wel dat er een islamitisch juk plaats zal worden. En dat er hier en daar nog wel wat militaire conflicten gaan plaatsvinden. Af en toe wat aanslagen. Dat bepaalde facties niet tevreden zijn met het deel van de taart dat zij hebben gekregen, zoals jij het zou noemen. Dus dat verwacht ik eigenlijk de komende tijd.
Okay.
En dat islamistische juk onder ons langer kan gaan vervelen dan we nu hopen.
Dan we nu hopen. Is goed? Ja. Goed om daar weer af te sluiten. Ook beste luisteraar, we hebben het dit keer gehad over de val van Assad en de gevolgen daarvan. En ook met name het Turks geopolitieke spel in Syrië. Waarom Turkije, of eigenlijk vooral president Erdogan, een eigen geopolitieke speler wilde zijn. En dus de bestaande taart in het Midden-Oosten ook een eigen deel daarvan wilde opeisen. Ten koste van de Arabische, Iraanse, Russische en Amerikaanse belangen. We hebben het over de gevolgen daarvan gehad en wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van als Turkije doorzet met het geopolitiek spel. Wat angst is van met name Griekenland en wat het verstandigste is voor de Europese Unie om hier eigenlijk op een verstandige manier mee op te gaan. Ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden en natuurlijk, zoals altijd, afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.